Goedemorgen allemaal. Kunt u mij verstaan? Oh ja, zo komt hij al. Goed, we zijn heel dankbaar dat we vanmorgen verder mogen gaan met het thema van deze conferentie. En zoals reeds is aangekondigd is het thema: hoe ga ik om met teleurstellingen in mijn leven? En ik wil daar graag een paar verzen voor lezen met jullie uit het boek Job. In de eerste plaats lees ik uit Job 42 de eerste 6 verzen. Job 42. Job 42 vanaf vers 1. Toen antwoordde Job de Heere: ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen uw plannen wordt verijdeld. Wie is het toch die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand? Daarom ik verkondigde zonder inzicht dingen die mij te wonderbaar en die ik niet begreep. Hoor nu en ik zal spreken. Ik wil u ondervragen, opdat gij mij onderricht. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as. En dan nog een tekst uit het boek Job, en wel hoofdstuk 30, vers 26. Job 30, vers 26. En daar zien we iets van teleurstelling. Nochtans, toen ik het goede verwachtte, zo kwam het kwade. Toen ik hoopte naar het licht, zo kwam de donkerheid. Hoe ga ik om met teleurstellingen in mijn leven? Als je de concordantie neemt om te zoeken naar het woord teleurstelling in de Bijbel, dan word je teleurgesteld, want het staat er niet één keer. En dan kan je beter het Nederlandse woordenboek nemen en gaan zoeken naar allerlei woorden die daar heel dichtbij komen. En dat woord teleurstelling kan je vertalen met een afknapper, met een desillusie, met iets wat een enorme flop is geworden, met een miskenning, met een ontgoocheling, met een enorme tegenvaller. En zelfs is er sprake van een terugval. Nou, al staat dat woord teleurstelling dan niet in de Bijbel, dat wil niet zeggen dat er niet heel veel mensen in de Bijbel met teleurstellingen hebben te maken gehad. Eigenlijk veel te veel dan om maar op te noemen. Als je over dat woord nadenkt, dan vraag je je af: hoe komt een mens toch aan teleurstellingen in zijn leven? Ik denk dat je kunt zeggen dat de meest voorkomende oorzaak dit is: dat een mens door zijn eigen verwachting teleurgesteld wordt in het feit dat die verwachting niet wordt vervuld. Je kunt ook zeggen dat je misschien helemaal geen verwachting hebt, maar dat er toch een stille hoop in je hart is dat het zal gebeuren waar je naar uitziet. En het gebeurt niet. En een mens is teleurgesteld in zijn eigen verwachting. Ik heb dat ervaren toen ik predikant was in Hilversum en na 5,5 jaar afscheid nam. De mensen stonden in de rij om me te groeten omdat ik wegging, en velen bedankten omdat ze door de jaren heen opgebouwd waren in hun geloof. Anderen bedankten me dat ze door middel van de boodschap de Heere Jezus Christus hadden leren kennen en een keuze voor hem hadden gemaakt. En er stond één mevrouw, die stond een beetje aan de zijkant en die wachtte totdat ze de laatste was. En ze kwam naar me toe en keek me aan en ze zei, die mensen zijn allemaal nogal blij, geloof ik, dat u hier geweest bent. Ik zeg, ja, ik zeg, u niet. Nee, zegt ze, ik ben zwaar in u teleurgesteld. Ik zeg, nou, u zegt het in ieder geval eerlijk. Mag ik ook weten waarom u teleurgesteld bent? En toen zei ze dit. Ze zegt, ja, zei ze, ik weet wel dat u niet was aangesteld om huisbezoek te doen, maar ik ben teleurgesteld dat u maar één keer bij me bent geweest. Ik zeg, mevrouw, wat jammer. Want als u me dat nou 5,5 jaar geleden had gezegd, had ik u al kunnen vertellen dat ik ook niet van plan was om te komen. Nou, toen keek ze me aan. Ik zeg, weet u wat uw probleem eigenlijk is? U bent niet teleurgesteld in mij, maar u bent teleurgesteld in uw eigen verwachting. U heeft dingen verwacht die niet zijn vervuld. Maar het waren dingen die u niet kunt verwachten. Teleurstellingen in je leven komen heel vaak voort uit jouw en mijn verwachting die dan niet uitkomt. Het trieste is dat als we dan teleurgesteld zijn, dan krijgt iets of iemand ook nog eens een keer de schuld. En we veroordelen andere mensen. Als je in de Bijbel kijkt naar teleurstellingen, dan ontdek je toch wel dat de ene teleurstelling niet te vergelijken is met de andere. Denk maar eens aan de teleurstelling van Jona. Francis heeft er gisteren morgen nog iets over gezegd. Dat God ook sprak tot Jona, maar dat hij niet gehoorzaamde, maar dat hij vluchtte voor God. En na een hele lange omweg komt hij toch in Nineveh terecht. Waarom had Jona geen zin om te gaan? Als je het verhaal leest, kom je erachter dat Jona er al rekening mee zou houden, dat als hij de boodschap van het oordeel zou verkondigen, dan zou toch God wel vergeving kunnen geven. En dan kwam er van zijn boodschap niets terecht. En het gaat precies zoals Jona had gedacht. Zie je wel, waarvoor moest ik er dan naartoe? God is een God die zo barmhartig is, dat als ze zich bekeren, dan zullen ze wel vergeving krijgen. En hij zit een beetje te morren onder zijn wonderboom als een teleurgesteld man. En je hoeft er niet zo'n diepe studie over te maken om tot de conclusie te komen dat Jona een man was die ten onrechte teleurgesteld was. Wat is het een heel ander verhaal als je het boek Job opent. En als je kijkt in het leven van Job met alles wat deze man heeft meegemaakt. Dat Job zo ongelooflijk teleurgesteld is in de Heere God in wie hij gelooft. En wat lazen we in vers 26? Nochtans, toen ik het goede verwachtte, toen kwam het kwade. Toen ik wachtte op licht, toen kwam er donkerheid. En laten we maar heel eerlijk zijn. Als je daar oppervlakkig over nadenkt, dan ben je het toch eigenlijk wel een beetje eens met Job dat deze man toch wel terecht teleurgesteld is in de Heere God. En misschien moet je er zelfs bij denken aan situaties uit je eigen leven. Dat je zegt, nou, als ik eerlijk ben, ik heb op God vertrouwd en ik heb verwacht dat God me het goede zou geven. En wat gebeurt er? Het kwade komt. Ik heb er zo voor gebeden of het licht van God mag doorbreken in mijn leven. En wat gebeurt er? Er komt duisternis. Ik ben terecht in God teleurgesteld. Maar wat doet de Heere God met die teleurstelling van Job? Gaat de Heere God al die vragen van Job beantwoorden, zodat die teleurstelling wordt weggenomen? Gaat God in op al die klachten van Job? Nee, dat doet God niet. En als je tijd hebt vandaag, dan moet je maar eens Job 38 lezen, waar dat hele hoofdstuk bestaat uit een antwoord wat God geeft aan Job. En weet je waar dat antwoord uit bestaat? Alleen maar uit het feit dat God allemaal vragen gaat stellen aan Job. En als God vragen gaat stellen aan Job, dan weet hij daar ook absoluut geen raad mee. Daarom lazen we uit Job 42, wat de reactie was van Job op datgene wat God tegen hem zei als een teleurgesteld mens. En Job komt tot de erkenning en hij zegt, ik weet dat gij alles vermoogt. Hij zegt in het volgende vers, ik verkondigde zonder inzicht dingen die mij te wonderbaar waren en die ik niet eens begreep. Hij gaat nog een stapje verder. Hij slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heb ik aanschouwd wie u werkelijk bent. Daarom beroep ik en doe boete in stof en as. Wat er zo op lijkt, dat Job een terechte teleurstelling meemaakt, moet je tot de ontdekking komen dat ook zijn teleurstelling onterecht is. Iemand heeft eens gezegd, en misschien is het goed om er eens over na te denken voor jezelf. Iemand heeft dus gezegd, Job moest leren dat God niet het leven is, maar dat God de God van het leven is. En dat betekent dat als je dat leert in je leven, dan word je ook niet zo in God teleurgesteld. Wil dat dan zeggen dat ik God dan begrijp? Oh nee. Want God is de God van het leven en het plan van God en de wegen van God zijn zoveel hoger dan onze wegen. Weet je, het probleem was met Job. Het probleem was dat Job dacht dat hij God kende. Maar hij kende God alleen maar van horen zeggen. Maar nu God zich openbaart wie hij is aan Job en hij God als het ware met zijn ogen beter mag leren kennen, zegt hij, Heere God, ik belijd dat ik ten onrechte in mijn leven teleurgesteld was. Waarom gebruiken we deze twee verschillende teleurstellingen? Lieve mensen, om je erop te wijzen dat de reden waarom je teleurgesteld bent in het leven zo ontzettend belangrijk is om daar eens goed over na te denken. Want als je de reden van je eigen teleurstelling leert kennen, dan weet je ook hoe je daarmee om moet gaan. En dat is het thema van vanmorgen. Mag ik je eens een vraag stellen? En ik hoop niet dat je het oneerbiedig vindt. Ik hoop ook niet dat je het afwijst. Ik hoop ook niet dat je zegt van nou, dat wil ik liever en durf ik liever niet te zeggen. Nou, wees eens heel eerlijk. Ben jij wel eens in God teleurgesteld? Echt in God teleurgesteld? Dat je met Job zou willen zeggen, ik verwachtte het goede, maar het kwade kwam. En ik verwachtte licht en het werd alleen nog maar duister in mijn leven. Als je zegt, als ik heel eerlijk ben, dan moet ik misschien zeggen ja. Ik ben in God teleurgesteld, omdat ik God niet begreep. Maar het kan ook een andere reden hebben. Je kunt in God teleurgesteld worden, omdat je dingen van God verwacht, die je niet van God kunt verwachten. Ik zal proberen dat duidelijk te maken. Ook al zijn er misschien velen van jullie die dat nooit geleerd hebben. Maar weet je waarom God jou soms laat wachten? Waardoor je misschien teleurgesteld bent of je andere dingen geeft dan dat je had gehoopt. Dat kan zijn omdat God wacht op jou. We staan er zo weinig bij stil, dat God ons ook in het leven een stuk eigen verantwoording heeft gegeven. We kunnen wel zeggen, we zijn niks en we kunnen niks. Nu, als dat zo zou zijn, dan klopt volgens mij de Bijbel niet. Want ik lees zo vaak in het woord van God dat God een oproep doet op onze eigen verantwoordelijkheid. Zegt God niet, om een tekst te noemen in Deuteronomium 30, door zijn grote dienstknecht Mozes in het Oude Testament: ik stel de hemel en de hel als het ware, de hemel en de aarde voor je oog. Ik stel het leven en de dood. Ik stel de zegen en de vloek voor je aangezicht. Het ene uiterste en het andere. En Mozes zegt tegen het volk: kies dan het leven. Eigen verantwoordelijkheid. Kies dan het leven. Ik geef je de keuze tussen hemel en aarde. Ik geef je de keuze tussen leven en dood. Ik geef je de keuze tussen vloek en zegen. En de vraag is, wat kies je? Moet ik teleurgesteld zijn? Als God zo tot mijn hart spreekt en wacht tot dat kiezen, die keuze van ons ook echt gemaakt is? Ben ik teleurgesteld in God omdat ik niet ontvang dat waar ik misschien al zo lang voor bid? Ik heb het wel eens gezegd ook hier, dat de Heer Jezus Christus zelfs bij het doen van zijn wonderen een oproep plaatst bij de mens en een stuk verantwoordelijkheid legt bij de mens. Laat ik 2 voorbeelden noemen. Als de Heer Jezus daar komt bij het graf van Lazarus, dan zegt Jezus tegen de mensen bij het graf: rol de steen weg. Dat doet Jezus niet. Pas als de steen is weggerold, roept Jezus met luider stem: Lazarus, kom uit. Maar die man komt uit het graf, zonder dat hij kan zien, want er is een zweetdoek om zijn gelaat. Zonder dat hij zijn handen kan gebruiken, want er zijn grafdoeken om zijn armen. Zonder dat hij kan lopen, want er zijn grafdoeken om zijn benen. En Jezus zegt: maakt gij hem los. Dat doet Jezus niet. 2/3 van het wonder geschiet door de handen van mensen. Eigen verantwoordelijkheid. Als Jezus op de bruiloft van Kana komt, Dan zegt hij tegen de mensen, vul de vaten met water. Dat doet Jezus niet. Dat is de verantwoordelijkheid voor de mensen die daar zijn. En hij verandert het water in wijn, zonder dat iemand er erg in heeft. En dan komt de derde en dan zegt hij, schep het eruit. En breng het bij de leider van het feest. Dat doet Jezus niet. Ik hoop dat je de regel van het lied wat we net gezongen hebben, vooral die eerste regel, niet alleen maar zingt en dan stopt. Laat de goede God maar zorgen. Ik hoef niks te doen. Nee, zo is het niet. Ben je teleurgesteld omdat je zocht naar licht en de duisternis kwam? Zoals Job. Ben je teleurgesteld omdat je het goede verwachtte en het kwade kwam? En heb je je teleurstelling uitgesproken omdat je dacht dat het terecht was? Of moet je zeggen, ik heb dingen van God verwacht die ik helemaal niet kan verwachten. En mijn teleurstelling is onterecht. Ben je teleurgesteld in God? Dat je misschien al voor de zoveelste keer op de conferentie bent hier in Koezedamme en dat je nog worstelt met geloofsonzekerheid. En dat je het wel ziet bij anderen. En dat jij maar bidt en maar bidt en maar bidt. En dat die geloofszekerheid maar niet doorbreekt in je hart. Ben je teleurgesteld in God? Terwijl God eigenlijk tegen je zegt, hou nou eens op met bidden. En ga nu gewoon eens danken voor het offer wat gebracht is aan het kruis van Golgotha. Hou eens op met bidden of je een kind van God mag worden. En word een kind van God door het geloof in Christus. Net als de mensen onder het Joodse volk, die de boodschap hoorden van Mozes, kies nu eens een keer voor het leven. En je zult merken dat je teleurstelling tot nu toe zo onterecht is geweest. Ben je teleurgesteld in God? Omdat er nog zoveel onvervulde verlangens zijn in je hart. Je bidt al zo lang voor een vriend. Je bidt al zo lang voor een vriendin. Je bidt als je getrouwd bent misschien zo lang al om kinderen en ze komen maar niet en het blijft onvervuld. Ik ben in God teleurgesteld. God is toch die God die toevoegt, die samenbrengt. God is toch de God die leven geeft en kinderen geeft. Teleurgesteld in God. Hoe vaak kan het gebeuren? En wat is de reden dat het gebeurt? Is de reden niet, lieve mensen, dat we dingen van God verwachten die we niet kunnen verwachten, of misschien net als Job? Dat we alleen maar teleurgesteld zijn omdat we God niet kennen zoals God werkelijk is. In mijn leven is een stelregel gegroeid. God kan alles wat hij wil. Maar God wil niet alles wat hij wel kan. En als God niet wil wat hij wel kan, dan heeft God geen lager plan met mijn leven, maar dan heeft God een hoger plan met mijn leven. Ik heb jullie wel eens verteld dat mijn eerste vrouw en ik jaren hebben gebeden om kinderen. En wat was het een pijn als je hoorde over abortus, als je hoorde dat moeders, dat vrouwen in verwachting waren, terwijl zij het niet wilden. En je worstelde voor het aangezicht met God. Totdat we de leegte van ons huwelijk aan God gaven. En toen ging God het vullen met kinderen van anderen. We werden zelfs gevraagd voor de EO Kinderlander. En toen kwamen er 7000 kinderen op één dag. Ik was blij dat ze niet bleven slapen. Er waren zelfs 200 baby's bij. Nou, ik wist er geen raad meer. Het leek of we alles tegelijk kregen. En of al onze gebeden tegelijk vervuld werden. Maar weet je, je wordt zo teleurgesteld. Ook in God, net als Job, omdat we God niet kennen. Misschien zit je vanmorgen hier. Dan moet je zeggen, ik ben zo teleurgesteld. In mijn ouders. Een meisje zei pas, ik had opvoeding verwacht. En het werd een mishandeling. Ik had liefde verwacht. En ik werd misbruikt. Als ik ze nodig had, waren ze er niet. Lieve mensen, wat zijn er veel terechte teleurstellingen. De teleurstelling van afwijzing. Of moet ik ook hier de vraag stellen? Heb ik misschien van mijn ouders, van mijn medemensen, van mijn medegelovigen, van mijn vrienden, misschien wel dingen verwacht, die ik in diepste zin helemaal niet had kunnen verwachten, en omdat het niet uitkwam wat ik verwachtte, ben ik ze gaan beschuldigen. En heb ik ze in een verkeerd daglicht geplaatst. Weet je, wij kunnen en mogen alleen maar dingen verwachten van iemand. Als die positie bekleedt. En als die de gaven heeft om je te kunnen geven. Dat wat je verwacht. Zoals die vrouw bij mij in de kerk, die van me verwacht had dat ik op bezoek kwam, terwijl het niet mijn opdracht en mijn positie was, verwachtte ze het toch. Hoe vaak verwacht ik van de andere mensen dingen, waarvan ze soms niet eens weten dat ik het verwacht. En ze zien misschien niet eens de teleurstelling. Oh, het kan zijn dat je vanmorgen zegt, nee, ik ben niet in God teleurgesteld. Ik ben ook niet teleurgesteld in mijn ouders of in mijn vrienden of in mijn geloofsgenoot. Maar als ik heel eerlijk ben, ben ik het meest teleurgesteld in mezelf. Omdat je net zo goed weet als ik, dat als je 3 dagen in de conferentie zit met 100 jonge mensen, en je zingt met elkaar en je luistert naar de boodschap, dan word je opgebouwd en er komt een vreugde in je hart en je jubelt het uit en je prijst God met elkaar. En misschien is er zelfs wel een verlangen in je hart waar je normaal zo tegenop ziet om je getuigenis te geven. Misschien wel op het podium of in een persoonlijk gesprek en je wordt vol van de dingen die God geeft. Maar als je eraan denkt, dat als je maandagavond weer thuis bent, en je weer in dat gewone leven zit. Dat je weet dat het dan weer zo gemakkelijk mis kan gaan. En dat je zo teleurgesteld kan zijn in jezelf. En je hoort het mensen zeggen. Ik ben zo'n zondaar. Ik ben zo'n mislukkeling. Ik zing en ik spreek in een conferentie. En als de mensen me nu zouden zien. En elke keer weer opnieuw moet je ontdekken dat je jezelf zo verschrikkelijk tegenvalt. Soms sta je op 's morgens Met een verwachting. En je zegt, ik ga het anders doen vandaag. En het moet ook anders. Want ik weet dat God wil dat ik het anders doe. En je bent nog maar net op weg. En het gaat alweer verkeerd. Ach, wie van ons kent de teleurstelling niet? Die teleurstelling in jezelf. Dat je elke keer faalt. Je probeert heilig te leven. Je probeert rein te leven. En je spant je er zelfs voor in. En je hebt de allerbeste voornemens. En elke keer merk je, het mislukt. Teleurgesteld in jezelf. Omdat je misschien denkt, maar God verwacht dat ik heilig leef. God verwacht dat ik perfect leef. God verwacht dat ik niet zondig en ik zondig elke keer weer opnieuw. Teleurgesteld in jezelf. Weet je, dat heeft mij bij de vraag gebracht. En ik wil je heel eerlijk zeggen, het is een vraag. Ik heb erover nagedacht. Zou God ook teleurgesteld zijn? Wat denk je? Misschien denk je wel, als God naar mij kijkt, dan kan het niet anders. Dan is God teleurgesteld. Maar is God ook werkelijk teleurgesteld zoals we geprobeerd hebben om het aan elkaar uit te leggen wat het is? Eén ding is zeker. God heeft verdriet. God heeft verdriet over onze zondige wandel. God heeft verdriet over het feit als we elke keer weer de keuze maken van ons eigen hart en van onze eigen verlangens. Het is waar dat God alle pijn kent die ook met teleurstelling gepaard gaat. Denk maar aan dat vreselijke woord uit Genesis hoofdstuk 6. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. En God ging de mensen verdelgen, niets mocht overblijven, alles moest vergaan, omdat de pijn in het hart van God zo groot was om de mens die hij had geschapen. God heeft smart na smart. God kent verdriet, mateloos verdriet. Maar was God nu ook teleurgesteld? Ik kijk naar het verhaal wat Jezus vertelt over de rijke jongeling. De jongen die alles had in zijn leven. Op één ding na. De zekerheid over de eeuwigheid. Dat miste hij. En het verhaal vertelt dat hij Jezus ontmoet. En als die Jezus ontmoette, kan je zeggen, hij ontmoette de juiste persoon. En hij neemt zelfs de juiste houding aan, want er staat, en hij valt op zijn knieën. Hij spreekt zelfs de bekende goede woorden, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En als Jezus hem uitlegt, dan blijft er van al die goede dingen niks meer over, want hij maakt een verkeerde keuze. Jezus kijkt hem aan en had hem zo lief, staat er. Als hij de verkeerde keuze maakt en wegloopt met een droefheid in zijn hart, omdat de prijs voor het volgen van Jezus zo hoog is. Staat er dan in dat verhaal, en Jezus liep achter hem aan, en hij zei, joh, doe toch niet zo stom. Dan heb je zoveel goede dingen in je leven, en dan maak je de verkeerde keus, en loopt Jezus achter hem aan, en trekt hij hem terug, en zegt hij, denk er nog eens over na. Nee, dat doet Jezus niet. Oh, ik ben er heilig van overtuigd, dat Jezus meer bedroefd was dan de rijke jongeling. En dat er zo'n pijn in het hart van Jezus was. Zoveel verdriet, omdat die jongen bedroefd heen gaat, terwijl Jezus hem lief had. Maar hij loopt niet achter hem aan. Mag ik het heel menselijk zeggen? Misschien wel om niet teleurgesteld te worden. Maar Jezus wordt niet teleurgesteld. Waarom niet? Omdat Jezus niet hoeft te denken dat hij het bij het rechte eind heeft. Want Jezus heeft het altijd bij het rechte eind. Nee, God is niet teleurgesteld. Hij smart en hij heeft pijn en hij heeft moeite en hij heeft verdriet. Maar God hoeft geen rechtvaardigheid te zoeken. Omdat God precies weet wie we zijn. En hij eigenlijk niets van ons te verwachten heeft. Omdat hij weet wie we zijn. Is God teleurgesteld in jou als je zoveel goede dingen hebt en je toch de verkeerde keuze maakt? Nee. Maar zijn hart huilt. En er is smart in zijn hart omdat hij wil dat je de goede keuze zult maken en zult komen tot de Heere Jezus. Hoe ga ik om met teleurstellingen in mijn leven? Toen ik dat onderwerp voor het eerst zag, toen dacht ik, wat een negatief onderwerp. Want het is helemaal niet zo prettig om te spreken over teleurstellingen. En ineens kwam de vraag bij mij naar boven. Zou een teleurstelling in je leven ook nog een positieve uitwerking kunnen hebben? Zou een teleurstelling zelfs iets kunnen zijn waarvoor we God kunnen danken? Toen Richard Blackaby gisterenmorgen ons uitlegde hoe God spreekt tot mensen. Weet je het nog? Toen noemde hij vier dingen. God sprak en spreekt door zijn woord. En het tweede zei hij, en God spreekt door ons gebed. Dat we niet alleen maar naar God spreken, maar dat we God gelegenheid geven om ook te spreken tot ons. En God spreekt als je stil wordt in je gebed. En als vierde zei hij, en God spreekt door mensen, maar vooral dat derde sprak me aan. En God spreekt door de omstandigheden van het leven. Zou God kunnen spreken door een teleurstelling in jou en in mijn leven? Met dat juist waar we zo mee worstelen. En waar we zelfs in opstand kunnen komen en zeggen, vreselijk, ik had het verwacht en het komt niet. Ik heb het goede gezocht en het kwade kwam. En ik heb gezocht naar licht en de duisternis kwam. En je bent soms vol van teleurstelling. Maar zou het misschien door God bedoeld kunnen zijn als een positieve aansporing? Kan een teleurstelling ons niet juist heel dicht bij de Heere Jezus brengen? Misschien zijn ze vanmorgen wel hier. Jonge mensen die de Heere Jezus hebben leren kennen. En die nog steeds aan het bidden zijn dat ook hun ouders en hun broers en zusters de Heere Jezus zullen leren kennen. Wat een wonder dat je door alle teleurstellingen van zo'n gezin Christus hebt leren kennen. Wat een zegen als je door je geloofsgenoten teleurgesteld bent, dat het je uitdrijft naar hem, die je nooit teleur kan stellen als je hem leert kennen. Wat word ik meer afhankelijk van de Heere Jezus, omdat ik van hem dingen mag verwachten die de mensen me niet kunnen geven. Wat kan een teleurstelling een geschenk van God zijn? Waarom? Omdat hij me iets beters wil geven dan dat ik tot nu toe heb verwacht. Wat kan een teleurstelling een signaal van God zijn? Sta nou eens even stil. En misschien was dat wel zo voor Job. Toen Job hoorde die geweldige boodschap: Job, sta stil en let op Gods wonderen. Ik weet dat er vaak zoveel teleurstellingen zijn. Voordat de conferentie begint. Dat je met zoveel moeite naar de conferentie gaat. En dat je er maar niet even aan moet denken. Aan al die teleurstellingen die achter je liggen. En ineens kom je in de conferentie. En je hoort van de grote dingen van God. En God zegt: dat was mijn plan om je daarbij stil te zetten. Kan een teleurstelling een geschenk van God zijn? Mag ik nog een stapje verder gaan? Ik geloof dat een teleurstelling zelfs je redding kan betekenen. Je redding, je verlossing. Velen van jullie zullen het herkennen. Maar als ik eraan denk dat zondag aan zondag er honderdduizenden mensen in de kerk zitten in Nederland, die alleen maar een prediking horen over dat wat ze verdienen. De hel, de verdoemenis, het oordeel. En we horen alleen maar zondag aan zondag wat we verdienen. En ik snap er niks van. Dat die kerken over en over vol zitten. En weet je wat het gevolg is? En ik noem dat maar een verschrikkelijke boodschap van eenzijdigheid. Dat de mensen zelfs niet meer teleurgesteld zijn. Ze hebben zich er gewoon maar bij neergelegd. Er woont niks goeds in me. Ik kan me niet bekeren. Ik ga naar de hel. Ik ga voor eeuwig verloren. En we horen alleen maar wat we verdienen. Ik snap er niks van. Wil men dan alleen maar horen wat je verdient om je zonde? Is het niet een ongelooflijke zegen van God? Dat jij misschien niet meer zo'n dergelijke boodschap wilde horen. En je hebt afgevraagd: is er dan niet meer dan dat? Ik kan je zeggen, er is zoveel kritiek in de pers over Stichting Hartkruis. Maar ik dank God dat het er is. Weet je waarom? Omdat van daaruit er een boodschap klinkt. Wat je niet verdient, En wat je niet verdient, is genade van God. En die genade van God is heilbrengend verschenen voor alle mensen waar niemand van is die het verdient. Wat een wonder. Dat die teleurstelling je kan brengen onder een prediking. En je misschien wel voor het eerst hoort dat er een boodschap is voor jou en mij. Een eeuwige boodschap. Waar je niks van verdient. En wat God je aanbiedt om niet. Het enige waarop God wacht. Is dat stukje dat je zelf verantwoordelijk bent. Misschien zeg je, ik kan me niet bekeren. Nou, dat kan je ook niet. Alleen als Jezus zegt dat je het moet doen, dan kan je het wel. Ik weet niet wat die 38-jarige kranke dacht. En ik begrijp niet wat die verlamde man dacht. Toen Jezus zei, sta op. Dan moet je toch tegen Jezus hebben gezegd, ja, je makkelijk praten, maar u ziet toch ook wel dat ik dat niet kan. U ziet toch dat ik verlamd ben. Nee, dat zeggen ze niet. Een verlamde man kan opstaan wanneer Jezus het zegt. Die man met die verschrompelde hand, die hoort de boodschap van Jezus, strek uw hand uit. Het is toch te dwaas om erover na te denken. Hij heeft een verschrompelde hand, hoe kan die uitstrekken? Ja, hij kan hem uitstrekken omdat Jezus het zegt. En Jezus zegt, bekeert u. Zeg nou niet dat ik dat niet kan. Als de Bijbel zegt, kies voor het leven, zeg dan niet dat je dat niet kunt. Maar wees dan zo eerlijk om te zeggen, ik wil het niet. En ga dan net als die rijke jongeling bedroefd heen. Dan ben je eerlijk. Maar zeg niet, God vraagt of ik me bekeren wil en ik kan het niet, ik ben in God teleurgesteld. Dan maak je God tot een leugenaar. Het is waar. De boodschap die we dit weekend hier verkondigen, is een boodschap die jij niet verdient en die ik niet verdien. Daarom heet het ook genade. En die genade Gods is niet voor een paar mensen, niet voor een paar uitverkoren mensen verschenen. Maar die genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. En hij wil niet, staat er zo duidelijk, dat er één verloren zal gaan, maar dat alle zullen komen tot de erkentenis der waarheid. Kan een teleurstelling iets positiefs uitwerken in ons leven? Oh ja, als je eerst maar tot de erkentenis komt dat je onterecht teleurgesteld bent. Omdat je misschien hebt gewacht op God terwijl God maar niet kwam. Omdat God zei, ik wacht op jou. Als jij vanmorgen komt met de teleurstellingen van je leven aan de voeten van de Heere Jezus, dan gaat Hij de pijn verzachten. Dan gaat Hij die moeite uit je hart wegnemen. Dan gaat Hij je leven zo veranderen, zo vernieuwen door de kracht van het bloed van Christus. En door de kracht van de Heilige Geest. Tot slot nog één ding. En ik wil het toch zeggen. Misschien zit je vanmorgen hier. Dat je moet zeggen, maar ik ben degene die een ander teleurgesteld heeft. Ik ben weggegaan van huis en eigenlijk was mijn weggaan niet goed. Ik weet, ik heb mensen teleurgesteld. Ik ben om mensen heen gelopen, ik ben langs ze heen gelopen. Ik heb net gedaan of ik ze niet zag, ik heb dingen gezegd. Ik heb geroddeld. Ik heb alleen maar gezocht datgene waarvan ik dacht dat het zo was. Misschien zeg je, ik weet dat er hier mensen zijn die in mij teleurgesteld zijn. Ach, waarom zouden we niet naar elkaar toe gaan? En het gewoon aan elkaar belijden en zeggen, joh, vergeef het me. Ik heb verkeerd over je gepraat. Ik heb verkeerd over je geroddeld. Ik had het niet mogen doen. Ik heb je een beetje links laten liggen en ik vond die ander leuker dan met jou om te gaan. Ik weet niet wat, vul het maar in. Wat een wonder dat God op die wijze ook teleurstellingen kan wegnemen. Hoe ga ik ermee om? Was de vraag. Ik heb geleerd dat het heel vaak komt door mijn eigen verwachting. Door mijn eigen gedachten. En ik moest leren dat het zo vaak onterecht was. Zelfs toen Job dacht, dit is terecht, kwam hij tot een schuldbelijdenis. Tot berouw en zei, Heere God, ik heb het alleen maar van horen zeggen. Maar nu heb ik het gezien. Ik heb u gezien. U heeft het me laten zien. En ik buig me voor u en ik belijd. Mijn zonde, geef God, dat je jezelf durft te onderzoeken vanmorgen. Als je hier zit, als een teleurgestelde man of vrouw, en je zegt ik wil zoeken, heel eerlijk naar de reden waarom ik eigenlijk teleurgesteld ben. En dan kan het zijn, dat je het moet belijden, voor God. Maar als er iemand is. Die zegt maar mijn teleurstelling is terecht. Ik heb van mijn ouders. Ik heb van mijn dominee. Ik heb van mijn geloofsgenoten dingen niet te veel verwacht. Maar ze hebben het me wel aangedaan. En als je zegt ik zit. Met pijn, verborgen pijn. O, maak het alsjeblieft bekend. Bij de nazorgers. En vraag of er iemand is vanmorgen die met je wil bidden. Want Jezus Christus is niet alleen maar een redder. Hij is ook een heelmeester die heelt en die wonden verzacht en geneest. Hij is er. Om de teleurstelling uit jouw hart weg te nemen en het te veranderen in een geweldige vreugde en blijdschap. Viel het je op bij dat lied wat we zongen? Dat de eerste coupletten alleen maar gingen over smart en over moeite en dat het laatste couplet ging over vreugde, over blijdschap, over innerlijke vrede. En ik hoop en bid dat die verandering er is en komt in jouw leven, als je hier zit, als een teleurgesteld mens, teleurgesteld in God, teleurgesteld in je medemens, of misschien wel teleurgesteld in jezelf. Geef God dat je vrede vindt bij de voet van het kruis. Geprezen is zijn naam. Amen.
Nou, ik vind het heel fijn dat jullie hiervoor aanstaan. Het is natuurlijk heel spannend allemaal, hè? Maar jullie papa's en mama's, die vinden dat ook heel spannend. Dat weten jullie niet. Maar dat weet ik wel, omdat ik ook papa ben. En jullie papa's en mama's, die zitten allemaal te kijken waar hun zoon of dochtertje staat. Zie je ze allemaal kijken? Nou, dan mogen jullie allemaal zwaaien naar je vader en moeder en dan gaan ze allemaal terugzwaaien. Kijk, dan krijg je heel de zaal aan het zwaaien. Nou, hebben de kinderen vanochtend ook hun eigen programma gehad. En ik wil Mirjam even het woord geven, die zal het een en ander toelichten. Waar de kinderen ook vanmorgen mee bezig zijn geweest. En dan moeten jullie even heel erg stil zijn. Want anders kunnen we juffrouw Mirjam niet verstaan.
Ja, heel kort wil ik iets zeggen over wat we met de kinderen hebben gedaan. We hebben dit weekend nagedacht over het thema vriend of vijand. Gisterenochtend hebben de kinderen geluisterd naar een bijbelverhaal over David en Jonathan. Waarin heel duidelijk een stukje horizontale, de aardse liefde eigenlijk, of vriendschap naar voren komt. Vanmorgen hebben ze geluisterd naar het verhaal over de voetwassing. Waar heel duidelijk natuurlijk ook de liefde van de Heer Jezus en zijn diepe vriendschap naar ons toe naar voren komt. Ze hebben er ook een lied bij geleerd. Dat willen ze heel graag gaan zingen. Nadat we kinderen het lied gezongen hebben, mogen ze terug naar hun vaders en moeders. Er zijn wel werkjes gemaakt gisteren en vanmorgen. Dus als nou het werkje niet mee terugkomt, dan is het handig om eventjes in een van de zalen te kijken of bij de gevonden voorwerpen. Er liggen ook nog hele mooie kalenders die ze gisteren gemaakt hebben. Misschien is het handig als de kinderen die gaan zingen wel eventjes de lolly uit hun mond halen. Want die is wel echt super lekker natuurlijk, maar dan hoort echt niemand jullie. Dus doe je lolly even in je hand. Hartstikke goed, keurig, dan gaan wij hem zingen.
We gaan het straks staande zingen, maar ik denk dat het goed is om nu alvast te gaan staan en samen te danken. Heere God, we willen u hartelijk danken dat we deze morgen uw woord mochten openen. En we danken u, Heere, voor uw geweldige liefde voor ons. Een liefde die zo openbaar is geworden in de gave van uw Zoon, de Heere Jezus. Dank u wel dat we vanmorgen opnieuw hebben gehoord dat wat we niet verdienen, uw liefde, uw genade, die tot ons komt als een gift van u. En dank u wel dat u, die uw Zoon niet gespaard hebt, ons ook alle dingen zult schenken. Heer, we danken u dat we in u nooit teleurgesteld worden. Wanneer we u beter leren kennen, zullen we dat ook steeds weer ontdekken. Heer, wat was het na de gedachte van Job terecht dat hij teleurgesteld was, maar het toch moest belijden. En we bidden voor al de mensen vanmorgen hier, die door het leven heen zulke diepe teleurstellingen hebben meegemaakt, dat ze daardoor verwond zijn geraakt. O Heere, geef dat ze er ook over willen praten. Dat we daar samen voor kunnen bidden. Heer, dank u wel dat u die heelmeester bent, die ook heelt al onze wonden. Dank u wel dat we van de kinderen mochten leren en van hen mochten, naar hen mochten luisteren. Dank u voor hen die onderwijs gaven, ook bij de kinderen, wilt u hen zegenen. En zegen ook zo ons met elkaar, ook deze dag. Geef eer dat als de verandering is in het programma, dat het ons dichter bij u zal brengen. Daar bidden we u om, in de naam van de Heere Jezus.